Van harte welkom, ik ben Lies de Smet, podcast-host bij Itinera Talks en heel blij dat ik vandaag mag spreken met Lieven Annemans, hoogleraar in de gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent. Zal ik de komende aflevering professor zeggen, professor? Of hoe heeft u het liefst dat ik u aanspreek?
Zeg maar Lieven, Lies.
Ja. Dat is heel fijn, fijn dat u er bent, Lieven. U doet als geluksprofessor, zo wordt u ook genoemd, onderzoek naar de gemoedstoestand van de Belg. U spreekt heel vaak over gelukkig zijn en hoe geluk samenhangt met een goede gezondheid. Vindt u het zelf prettig als mensen vragen hoe gaat het met u? Dat is mijn manier om te vragen hoe gaat het met u?
Ja, en soms antwoord ik daarop, het gaat met mij beter dan met de samenleving, wat dat dan een beetje een dystopisch antwoord is. Want we kunnen onze samenleving uiteraard ook opkrikken en daar zijn enorm veel goede initiatieven. Maar met mijzelf gaat het eigenlijk vrij goed. Omdat als je gaat kijken naar de wetenschap van geluk, want daar is ook een wetenschap rond, en je gaat kijken naar wat maakt dat iemand al dan niet gelukkig is, dan is dat bijvoorbeeld voldoende autonomie hebben. Als iemand anders elke dag zegt wat dat je moet doen en niet mag doen, dan is dat niet bevorderlijk voor je geluk. Ook goede warme relaties met de mensen rondom u, zich nuttig maken, nuttige dingen doen. Dat zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat iemand gelukkig kan zijn. En ik kan al die vakjes aanvinken, dus ik mag niet klagen op dat vlak.
Geen nutty professor, maar een happy professor.
Ja, inderdaad, inderdaad.
U doet als gezondheidseconoom onderzoek naar hoe we verstandig kunnen investeren in gezondheid en de gezondheidszorg. Met andere woorden, ik denk dan aan met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk mensen helpen aan een goede gezondheid?
Ja, niet helemaal. Het is zo, want mensen zijn daar soms verkeerd in. Ze horen de term gezondheidseconoom en ze denken direct, ja, dat is iemand die als opdracht heeft om te gaan snijden in de gezondheidszorg, de besparingen te gaan invoeren. Terwijl een gezondheidseconoom, en ik doe dat al 30 jaar, gezondheidseconomie, en de bedoeling is eigenlijk om de gezondheid prioritair te stellen. Dus de gezondheid van de mensen is prioritair. Maar vanuit de realiteit dat we niet al het geld van de wereld hebben om aan gezondheidszorg te besteden. Dus de uitdaging is om keuzes te maken. Op welke manier gaan we de middelen in de gezondheidszorg optimaal besteden? Dus het echte doel is het maximaliseren van de gezondheid van de mensen binnen de beperkingen van de bestaande middelen.
Dat maar is eigenlijk niet snoeien in die middelen dus.
Wanneer er mag gesnoeid worden, of wanneer we zien dat bepaalde investeringen in de gezondheidszorg totaal onverantwoord zijn, of wanneer we ook zien dat er soms misbruiken zijn, dan moeten we die uiteraard aanpakken. Maar mijn redenering is dan, we moeten die aanpakken om het geld dat dan vrijkomt, dan te gaan herinvesteren in de gezondheidszorg. Dat geld dat we dan kunnen recupereren door verspilling te gaan aanpakken, dat geld mag niet dienen om het gat in de begroting te gaan vullen, maar moet eigenlijk geherinvesteerd worden in
de mensen.
In de gezondheid. Ja, want investeren in gezondheid, daar zijn verschillende studies over, dat heeft een multiplicatoreffect. Allee, zo noemen de economen dat. Dus elke euro die men investeert in gezondheid, op een wijze manier uiteraard investeert in gezondheid, die verdient zichzelf meerdere keren terug. Het cijfer dat ik vaak citeer is een multiplicatoreffect van ongeveer 2. Dus elke euro die men in gezondheid, op een verstandige manier in gezondheid investeert, verdient zichzelf voor de samenleving 2 keer terug.
Dat is mooi. Nu, België staat eigenlijk wel bekend als een land met een straf zorgsysteem. Maar er is een grote maar. Het blijkt dat ons gezondheidssysteem eigenlijk zelf chronisch ziek is. Hè? Welke diagnose geeft u aan ons systeem?
Wel, wanneer men naar surveys kijkt waarbij Europeanen wordt gevraagd om hun eigen gezondheidssysteem te beoordelen, komt België daar altijd bij de beste uit. Dus de Belg is gemiddeld gezien wel tevreden van het systeem. Maar er zijn toch wel een aantal problemen. En het grootste probleem, of de grootste uitdaging, is dat de manier waarop de financiering, en de financiering bedoel ik niet het financieren van het ganse systeem, maar de manier waarop de zorgverleners betaald worden, die leidt ertoe dat er een omgekeerde prikkel is, namelijk hoe zieker mensen worden, hoe meer de zorgverleners daaraan verdienen.
Omdat die betaald wordt per prestatie dat
exact,
die
doet. Exact. Grotendeels nog altijd, de manier van betalen van zorgverleners is grotendeels nog altijd betaling per prestatie. En dus de inherente prikkel is dus van hoe zieker dat mensen worden, hoe meer men verdient. Het is niet dat een arts zo gaat redeneren. Ik ga een keer zorgen dat hij goed ziek wordt en dan ga ik nog meer verdienen. Maar de prikkel om het goed te doen, om te zeggen van, ja, hoe gezonder dat ik mijn patiënt houd, hoe meer ik ga verdienen, die is er zeker niet. En dat, denk ik, moet omgedraaid worden.
Dus we moeten gaan naar preventie. Zorgen dat je niet zo vaak die prestaties moet genereren, maar dat je voor preventie naar de dokter gaat.
Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten van preventie. De universele preventie wil eigenlijk zeggen, mensen die nog gezond zijn, van die gezond te houden. Wordt ook soms gezondheidspromotie genoemd, dus gezonde mensen gezond houden. Maar eenmaal dat mensen in de zorg terechtkomen, is er ook een nood aan preventie, de gezondheidsgerelateerde preventie, vermijden dat hun toestand erger wordt. En om dat te kunnen bereiken, vermijden dat hun toestand erger wordt, moeten volgens mij de financiële prikkels veranderen. Dus minder nadruk op die betaling per prestatie en meer nadruk op bijvoorbeeld betalen. Een van de voorbeelden is wat wij noemen episodische betaling en bestaat al in een aantal gevallen. Dat is, men behandelt een patiënt en men krijgt een vast bedrag per patiënt per maand. Of dat men nu veel doet of weinig doet bij die patiënt, maar je krijgt een vast bedrag per patiënt per maand. Dan is er een inherente prikkel om die patiënt zo lang mogelijk te kunnen houden. Met andere woorden, als je die patiënt heeft diabetes, of die patiënt heeft chronische longziekte, of die patiënt heeft een bepaalde andere chronische ziekte, als je een vast bedrag per patiënt per maand krijgt, dan ga je ervoor zorgen automatisch om die patiënt zo lang mogelijk goed te bejegenen, dat zo lang mogelijk je patiënt blijft en daar dan eigenlijk geld aan verdienen. En dat je bij die patiënt ook geen overbodige onderzoeken gaat doen, enzovoort, enzovoort.
Ja. Ja. U kent het probleem dus van ons gezondheidssysteem. U kent ook de oplossing, want u geeft er ook lezingen over. Hè. U heeft 10 pijlers voor een toekomstbestendig gezondheidssysteem. Is er een rode draad in die 10 pijlers?
Ja, ik ga ze hier niet allemaal opnoemen, want tegen als ik pijler 8 heb benoemd, is men ondertussen al pijler 1 vergeten. Maar de rode draad ligt hem toch in het gegeven dat ik pleit ervoor dat we moeten blijven investeren in gezondheid en zelfs elk jaar meer, omdat dat inderdaad dat multiplicatoreffect heeft. Maar wijze investeringen in gezondheid. Dus met andere woorden, echt durven gaan kijken naar elke euro die we uitgeven in de gezondheid, of aan de gezondheid of in de gezondheidszorg, is dat goed besteed? Ik denk bijvoorbeeld aan nieuwe geneesmiddelen, die kosten soms stukken van mensen. Waar trekken we daar de grens? We willen graag die nieuwe geneesmiddelen, want we kunnen mensen helpen. Maar mogen die 100.000 euro kosten per patiënt, of 300.000, of er wordt al gevallen waar dat men vanuit de industrie 1 miljoen vraagt voor 1 behandeling voor 1 patiënt, waar trekken we daar de grens? Dat is iets dat mij bezighoudt. En waar dat we zien dat in sommige landen men daar al veel explicieter is naar de industrie toe, van kijk, dat zijn wij bereid te betalen voor gezondheidswinst dankzij jullie geneesmiddel, terwijl dat we daar in België nog een beetje rond de hete brei aan het
er is weinig transparantie
ja,
over.
Er is heel
weinig spelregels.
Exact, exact. En ik denk dat het voor alle partijen beter zou zijn als daar de spelregels duidelijker zouden zijn. Dus dat is een heel belangrijke in mijn pleidooi voor een, ik noem dat een future-proof gezondheidssysteem. Een andere is de manier waarop zorgverleners samenwerken. Vandaag gaat er heel veel geld verloren omwille van gebrekkige coördinatie. Dus een bepaalde arts doet een bepaalde behandeling bij die patiënt, maar die brengt bijvoorbeeld de huisarts daarvan niet op de hoogte. Er kunnen misverstanden ontstaan, de apotheker is ook niet op de hoogte. En op die manier kan er tijdverlies zijn, maar ook soms gewoon ja, misverstanden van dingen die niet hadden mogen gebeuren en toch gebeurd zijn. Waar ik ook enorm voor pleit in die 10 pijlers is dat we naar een geconnecteerd datasysteem gaan evolueren. Er is nu een agentschap dat zich daar met gaat bezighouden, wat zeer goed is. Maar we hebben eigenlijk technisch gezien alles in handen om naar een geconnecteerd gezondheidsinformatiesysteem te gaan, wat weer al gaat toelaten om veel efficiënter te kunnen gaan werken in de zorg.
Dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van de status van een patiënt, bedoel je dat dan?
Ja, exact, exact. En op die manier weer al verspilling gaan kunnen vermijden, tijdsverlies gaan kunnen vermijden, enzovoort. En dus veel van die pijlers hebben eigenlijk te maken met het beschikbare geld beter te gaan besteden en verspilling te vermijden. Maar uiteraard is er ook een zeer belangrijke pijler die te maken heeft met die fameuze shift naar gezondheidspromotie. Ik heb dat genoemd, in mijn lezing noem ik dat dan, we moeten evolueren naar een gezond houtsysteem, eerder dan een klassiek, de term is dan gezondheidssysteem. Nee, we moeten naar een gezond houtsysteem.
Ja, want we hebben daar cijfers over. Ons jaarlijks gezondheidsbudget bedraagt 44 miljard euro. En maar liefst 97% van dat budget gaat naar de effectieve zorg. Amper 3% naar de preventie of promotie. Daar heerst wat verwarring over. Mm-hmm. Terwijl in onze buurlanden is dat eigenlijk veel hoger, dat aandeel. In Nederland gaat het om 10%. Dat is toch wel 3 keer meer.
Natuurlijk ook die cijfers. Zodra dat men daar cijfers over citeert, krijgt men ook commentaren. Ja, maar in dat land zit er dat en dat wel in dat cijfer en bij ons zit er dan niet in. En de OESO heeft daar een vergissing gemaakt en ook de Europese Commissie, enzovoort, enzovoort. Maar het is wel degelijk een feit, wij onderinvesteren in gezondheidspromotie. En gewoon dat op zich zeggen van, ja, we onderinvesteren in gezondheidspromotie, daar is niemand iets mee. Want dan zeg je, oké, dan weten we dat dan. Wat stelt je nu concreet voor? Mm-hmm. En een van mijn concrete voorstellen is dat men investeert op lokaal niveau in wat we noemen gezondheidspromotoren. Dat zijn mensen, dat is zelfs een masteropleiding, master in de gezondheidspromotie. Die hebben eerst een andere opleiding achter de rug, bijvoorbeeld kiné of dieetkunde. En die specialiseren zich dan in hun master tot gezondheidspromotoren. Die weten hoe je mensen tot gezond gedrag kunt bewegen op een manier dat die mensen dat met hun volle goesting doen. Niet zo van, je moet nu gezonder eten en je moet nu dit en je moet nu dat. Maar die verstaan de kunst om mensen te motiveren om iets te doen dat ze dan echt graag doen en met volle goesting kunnen doen. En dus op lokaal niveau bij elke gemeente zouden er gezondheidspromotoren moeten zijn. Zelfs bij netwerken van werkgevers zouden er ook gezondheidspromotoren moeten in dienst genomen worden. In het onderwijs zouden er gezondheidspromotoren kunnen zijn. Dus die mensen zijn daar. We hebben daar een leger aan gezondheidspromotoren. Wel, doe daar iets mee. Betaal dat. En dat verdient zichzelf. Ja, daar zijn sommige studies die zelfs tot een cijfer van 14 gaan. Dat wil zeggen, elke euro die men daarin investeert, verdient zichzelf 14 keer terug.
En haal je dat voorbeeld nu uit een ander land? Is er eigenlijk een land waar we ons aan kunnen spiegelen om het beter te doen?
Nee, het voorbeeld zelf was op basis van een systematic review. Dus die hebben gekeken naar verschillende landen waar men aan gezondheidspromotieactiviteiten gedaan heeft en dan berekent wat daar de baten van zijn. Als je gaat kijken binnen Europa, dan zien we dat daar de Scandinavische landen het over het algemeen op dat vlak veel beter doen. Dus die
promotie.
Ja, die gezondheidspromotie, daar zijn die echt veel, veel beter in. Die zijn niet op alle vlakken beter, hoor, de Scandinavische landen, maar wat betreft die gezondheidspromotie, mensen trachten gezond te houden, staan ze toch wel veel verder dan wij. Wat we vandaag vooral zien, is dat een arts dan zegt tegen die patiënt, je zou toch wel een beetje gezonder moeten eten. Ja, dokter, ik weet het.
Geen concrete...
Exact. Wanneer het wel iets concreter wordt, is dat men dan doorverwijst naar een diëtist die van wanten weet en die dat op een goede manier aanpakt. Maar dan zien we dat bijvoorbeeld diëtisten in vele situaties dat hun consultaties niet worden terugbetaald. Dan denk ik, ja, dan kunnen we ook wel gaan kijken naar goede voorbeelden van landen waar diëtisten wel worden degelijk terugbetaald. Zodanig dat we dan kunnen helpen om die doorverwijzing ook betaalbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Maar ik zie goede initiatieven, hoor. Dat is bijvoorbeeld bewegen op verwijzing. Dus artsen kunnen ook al een voorschrift maken om patiënten dan in contact te brengen met een bewegingsdeskundige die patiënt dan gaat helpen. En daar is ook al een gedeeltelijke terugbetaling. Dus daar gebeuren goede dingen. Maar er mag nog veel meer gebeuren op dat vlak, om dat eigenlijk echt veralgemeen te gaan toepassen.
Ja, en je moet het ook natuurlijk weten dat het bestaat. Speelt de sociaal-economische status soms een rol? Mensen die minder hoog opgeleid zijn, minder kennis hebben van wat er wordt terugbetaald, minder input krijgen over waar ze recht op hebben?
Zeker. We zien dat bijvoorbeeld de 20% armste Belgen, of 20% Belgen met de laagste inkomens, Als je die vergelijkt met de 20% Belgen met de hoogste inkomens, dus dat 1/5 aan de lage kant vergelijken met die 1/5 aan de hoge kant, die laagste 20% inkomens, die hebben 2 keer meer kans om langdurig ziek te worden. Dus dat wijst erop dat zij, dat heeft te maken met gezondheidsgeletterdheid, maar ook soms dat die bepaalde behandelingen laten vallen omdat het remgeld voor die behandeling te hoog is. Dus die stellen die behandeling uit of die stellen die behandeling af. En later komt dat natuurlijk als een boemerang terug, want dan krijgen ze complicaties, hospitalisaties enzovoort. Die laagste 20% heeft ook 20% meer kans, dus een factor 1,2, meer kans om in het ziekenhuis terecht te komen. Die hebben zelfs 1,5 keer meer kans per jaar om te overlijden. Dus dat zijn in ons land, waar dat we toch zeggen van we hebben toch een zeer solidair gezondheidssysteem, zien we toch nog heel grote verschillen tussen die lage inkomens en die hoge inkomens.
Ja, want aan de andere kant, de hoogopgeleiden vinden wel hun weg, maar misschien ook soms te vaak, laten zich overcontroleren of zorgen voor een overconsumptie van onze gezondheidszorg.
Ja, maar dat ziet je merkwaardig genoeg bijna in alle inkomenscategorieën, dat eenmaal dat mensen dan ziek zijn, dan treedt er een fenomeen op, men noemt dat technisch gezien asymmetrie van informatie. Wat wil dat zeggen? Dat de zorgaanbieder, dus arts of een andere zorgverlener, veel meer kent van het probleem dan de zorgvrager, dus de patiënt. En sommige artsen of zorgverleners komen dan in de verleiding om meer te gaan aanbieden aan die patiënt dan wat nodig is. De technische term is dan aanbodsgeïnduceerde vraag. Dus de aanbodzijde, de artsen of andere zorgverleners, induceren eigenlijk een vraag naar zorg. En die zeggen dan, ja, in uw geval zal het toch een scan nodig zijn. En in uw geval gaan we dit nog doen en we gaan nog dat doen. En dat is iets dat ons uiteraard ook bezighoudt, want ook daar lopen de cijfers uiteen. Ja, maar hoeveel procent van het budget is dat dan? Maar dat is zeker niet weinig. En als je daar de prikkels kan veranderen, zodanig dat die zorgverleners niet meer die baat hebben om onnodige dingen te gaan doen. Denk aan wat ik daar straks zei van die episodische betaling. Als we dat kunnen omkeren, of toch tenminste reduceren, dat geld is dan eigenlijk meteen beschikbaar om veel meer in gezondheidspromotie te gaan investeren. Dus dat wijst dus op die communicerende vaten. Als we minder uitgeven curatief, kunnen we meer gaan uitgeven preventief en daardoor een positieve spiraal, want dankzij meer uit te geven preventief gaan we ook minder ziekte krijgen en zijn we eigenlijk bezig om ons gezondheidssysteem future-proof te maken. Maar als de gezonde voeding duurder is dan de ongezonde voeding, als een slaatje een pak duurder is dan een lasagne, ja, dan zeker mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, die gaan toch voor die lasagne gaan. Dus dat speelt dan ook mee. Hoe goed maakt je gezonde voeding toegankelijk? Hoe goed maak je de mogelijkheden tot bewegen toegankelijk voor iedereen? Dus het is daar ook een aanbodsaspect. Dus gezonde voeding, bewegingsmogelijkheden aan te reiken en voor iedereen toegankelijk te maken.
Wat houdt ons tegen om eraan te beginnen? Dat is eigenlijk ook een beetje het uitgangspunt van de Brain Trust van Itinera. Ziet u nog redenen waarom het maar niet lukt om die grote ommekeer te maken?
Ja. Weet je, ik heb zelf 10 jaar geleden een boek geschreven, De prijs van uw gezondheid was de titel. En daar pleit ik ook voor dingen waar ik tot op vandaag ook nog altijd voor pleit, omdat er nog altijd moet voor gepleit worden,
ja.
Dat duurt lang. Maar ik denk dat ik toen ook de fout maakte van wel een visie te etaleren en strategie en we gaan dit en dat doen en dat moet veranderen. Dus meer en meer mensen hebben wel een beeld van hoe zou het ideale systeem er moeten uitzien. Maar welke stappen moet je nu zetten om daar naartoe te geraken? Daarvoor heb je concrete acties nodig. We zien bijvoorbeeld in Limburg is er initiatief aan de gang waar dat men mensen die van een leefloon leven, waar men die gaat activeren. En dan ziet men op alle vlakken plotseling een verbetering. En zo zou je eigenlijk voor elke pijler die we hebben bekeken rond welke pijlers zijn er nodig om naar een future-proof gezondheidssysteem te gaan, dat voor elke pijler er duidelijke actiepunten komen. Dit en dat moet gebeuren. Hoeveel gaat dat kosten? Oké, tegen wanneer moet dat op kruissnelheid zijn? Dat is wat we nu nodig hebben. Echt zo'n concreet actieplan.
Maar zou het kunnen dat er te veel belangen spelen misschien om die ommekeer te maken? Bijvoorbeeld die vergoeding bij de artsen die heel prestatiegericht is. Staan zij open voor een nieuwe manier?
Ja, die gaan enkel openstaan als men ze mee in bad trekt. Dus dat men ook aan mensen uitlegt van kijk, als we zo verder doen, dan gaat ons systeem in gevaar komen. Er moet iets veranderen en steeds meer betrokkenen in de gezondheidszorg, of dat nu artsen zijn of ziekenhuisdirecteuren enzovoort, die weten dat ook. Maar die doen vandaag gewoon verder zoals ze altijd bezig waren, omdat het in het huidige gestel beter is van te doen zoals we altijd gedaan hebben. Want ik ken bijvoorbeeld ziekenhuisdirecteuren die dan zeggen, ja, we doen eigenlijk te veel dit en te veel dat, maar ja, we doen dat om te overleven als ziekenhuis. Ja, zo kun je bezig blijven. Dus die weten ook dat er verandering nodig is. Dus we trekken die mee in bad. En gezamenlijk kan je dan zeggen, oké, dit zijn de actiepunten. Wat betekent dat voor iedereen? Kunnen we daar naar een win-win gaan? En ik ben ervan overtuigd dat we naar een win-win kunnen gaan.
Het feit dat we zo weinig inzetten momenteel nog op die promotie, die 3% van het totale budget, kan dat ook aan onze staatsstructuur liggen? Meestal wordt er wel eens naar onze staatsstructuur gekeken bij grote problemen hier in ons land. Gezondheidspreventie is bijvoorbeeld een regionale bevoegdheid. In Vlaanderen valt die onder minister Hilde Krevits. De zorguitgaven daarentegen zijn een federale materie. Ja, het idee dat de regio's meer moeten uitgeven zodat de federale kas erbij gaat winnen, misschien is dat geen populair idee?
Ongeacht de staatsstructuur, en die is vandaag allesbehalve optimaal, kan je toch op een of andere manier die samenwerking bevorderen. En daar zijn precedenten. Bijvoorbeeld screeningsprogramma's die vragen een zeer concrete, expliciete samenwerking tussen de gemeenschappen en het federale niveau. En daar is men in geslaagd. Maar al jaren geleden heb ik dan het voorbeeld gegeven van valpreventie. Als je ervoor zorgt dat mensen die risico hebben om te vallen, hè, vaak oudere mensen, vaak 80-plussers, en die dan een heup zouden breken. De kosten van die heupfractuur, dat is op het federale niveau. Dus als je investeert op het gemeenschapsniveau in valpreventie, worden de vruchten geplukt door het federale niveau. Dan is de oplossing toch eenvoudig. Je kunt een bilateraal akkoord aangaan. Dat kan zelfs, dat staat momenteel voorzien in de wetgeving. Je gaat een bilateraal akkoord aan. Federale zegt, we gaan mee investeren in die preventie, want we gaan daar de vruchten van plukken. Zo simpel kan het zijn. Maar wat zien we in de realiteit? We hebben met mensen te maken. En mensen, dat wil zeggen naijver. En ik wil toch niet dat die te veel in het zonlicht komt te staan enzovoort. Dus dan is mijn pleidooi van, zet uw ego's opzij. Zet u naijver opzij en ga samenwerken en je kunt zelfs binnen het huidige bestel tot fantastische realisaties komen.
Dat is hoopgevend.
Wel, als het gebeurt, ja.
U sprak over de oudere bevolking. Inderdaad, nieuwe heupen, nieuwe knieën kost geld, inderdaad. Het aandeel 80-plussers gaat de komende jaren nog fors toenemen. Hoe kijk je daar als gezondheidseconoom naar die toekomstige evolutie, naar veel meer ouderen, veel meer zorgnoden daar?
Ja. Wel, het feit dat we allemaal ouder worden op zich is niet echt het probleem. Maar als we het aantal jaren dat we in ziekte gaan leven ook gaan verlengen, dan zitten we wel met een probleem, of toch met een uitdaging. Dus wat is de oplossing? Ervoor te zorgen dat mensen gezond ouder worden. Bij wijze van spreken dat je zo lang mogelijk vrij gezond bent. En natuurlijk, ja, eenmaal op het einde is het onvermijdelijk, iedereen wordt op een bepaald moment ziek of iedereen sterft op een bepaald moment. Maar het ideale zou zijn dat je 90 wordt en dan op een bankje in het park sterft. Dat is voor de nabestaanden minder plezant, want dat gaat toch eigenlijk iets willen zeggen. Maar dat is voor die persoon zelf een mooie dood en dat is voor het gezondheidssysteem ook het ideale. Dat wil dus zeggen, als wij het over gezondheidspromotie hebben, is dat niet alleen een taak van de gezondheidspromotoren, maar eenmaal dat mensen op een of andere manier in de gezondheidszorg terechtkomen, van ze zo lang mogelijk goed te houden. Dat is eigenlijk wat we moeten naar streven. En vandaar dat de financiële prikkels ook in die zin moeten herbekeken worden. Maar waar ik niet mee akkoord ben, dat sommige mensen zeggen, ja, maar ja, een keer dat je 85 jaar bent, dan ben je toch geen prioriteit niet meer. En daar ben ik niet mee akkoord, want ze noemen dat het fair innings principe. You got your fair innings. Je mag toch niet klagen. Je hebt al 85 jaar geleefd. Waarom zouden we nu aan u nog prioriteit moeten geven? Maar het is ten eerste misschien voor een groot deel de verdienste van die persoon. Kan ook genetisch zijn uiteraard, maar ook de verdienste van die persoon dat die al 85 is geworden. En ten tweede, als die nu een diagnose krijgt, ik zeg nou maar iets van kanker. Ja, zonder die diagnose had die 90 of 95 kunnen worden. Dus die gaat nu plotseling een groot deel van zijn of haar potentieel leven verliezen door die diagnose van die ziekte op 85, dan vind ik dat we die met dezelfde respect moeten behandelen als iemand van 65 of van 45 die een diagnose krijgt. Want we kunnen die persoon ook helpen om nog een mooi leven te hebben.
Eigenlijk gaat de vraag over hoeveel is een mensenleven waard om nog te verlengen. Ja, zijn er andere voorbeelden misschien die daar wel uitspraken over durven doen?
Ja, in de gezondheidseconomie gebruiken we de term QALY, Quality Adjusted Life Years. Dat is eigenlijk een eenheid van gezondheid. Je kan het vertalen als kwaliteitsvolle levensjaren. Dus als je iemand zijn kwaliteit van leven verbetert of zijn levensverwachting verbetert, dan win je kwaliteitsvolle jaren. En in veel landen plak me daar een waarde op. Hoeveel zijn we bereid te betalen voor het winnen van een kwaliteitsvol levensjaar? In Nederland heeft men daar, zelfs afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld, want hun redenering is, als iemand zeer ziek is, dan is het winnen van kwaliteit meer waard dan iemand die eigenlijk al niet mag klagen en waar het meer een comfortsituatie is. Dus als iemand ernstig ziek is in Nederland en er is een behandeling om die persoon te helpen, dan zegt men daar, we zijn tot 80.000 euro bereid te betalen voor het winnen van een kwaliteitsvol levensjaar. En dan weet iedereen wat dat daar de spelregel is, wat de afspraak is.
Het is heel transparant.
Ja, en dan kan men zich daar ook aan houden. Nu, de ouderen zijn eigenlijk ook daar al impliciet benadeeld, want als je al 85 jaar bent en je krijgt een levensbedreigende diagnose, we kunnen die persoon helpen. Zoveel kwaliteitsvol levensjaren kunnen we niet meer winnen, want je bent al zo oud. Dus de meeste investeringen in gezondheid, waarbij mijn kinderen, stel een kind met leukemie, men kan dat kind genezen, ja, dan wint men tientallen kwaliteitsvolle levensjaren. En vandaar dat men daar ook bereid is om meer voor te betalen. Maar het principe blijft wel, iedereen heeft recht op het winnen van kwaliteitsvolle levensjaren, ongeacht hoe oud men is.
Oké. Ziet u het eigenlijk als professor goed komen met ons gezondheidssysteem? Kunnen we, denkt u, na de verkiezingen misschien al wat stappen zetten naar een duurzamer gezondheidssysteem?
Ik heb het gevoel dat men het vrij goed overeens is van wat is er nodig om een future-proof gezondheidssysteem te hebben. Maar de grote vraag is, we weten waar dat we vandaag staan, we weten waar dat we willen staan in 2030, bij wijze van spreken, of 2035 voor sommige dingen. Hoe gaan we daar naartoe? Dat is de grote vraag. En daar denk ik dat we echt een actieplan moeten overeens geraken. Om te kunnen zeggen, voilà, als we die en die en die stappen nemen, dan komen we terecht waar dat we willen zijn. En ik heb een heel deel acties in gedachten, ook gewoon door te gaan kijken bij de buren, door gaan kijken naar andere landen die wel al veranderingen hebben ingevoerd die tot iets zinvols geleid hebben. En dat actieplan, dat zou ik graag willen opstellen. En ik ben daar eigenlijk momenteel al een beetje mee bezig.
En zaten de beleidsmakers ook in de zaal bij uw lezing?
Daar zitten soms beleidsmakers, ja. En ik stel mijn hoop op de nieuwe regering die we dit jaar dan hopelijk zullen... Wel, er zijn verkiezingen dit jaar en hopelijk dan ook een regering dit jaar. En dat er concreet met alle actoren op een manier van wederzijds respect naar die verbetering kan geëvolueerd worden. Zeker niet top-down. Maar ook niet van, we gaan een keer zien en doe maar uw goesting en we gaan hier en daar een keer een pilootprojectje. Dat is het ook niet, hoor. Echt concrete acties. Ja.
Lieven, ik heb heel erg het gevoel dat je niet uitgepraat bent, maar we moeten toch afronden en we gaan jou gewoon een volgende keer nog eens uitnodigen. Misschien nog een laatste vraag. Wat staat er deze week of misschien vandaag nog op uw programma dat u gelukkig maakt?
Ik ga vandaag, als ik tijd vind, nog een uurtje fietsen op mijn rollen.
Met een mooi uitzicht uit
Met een mooi uitzicht. En morgen komen de kleinkindjes op bezoek. En dat maakt mij ook een ongelooflijk gelukkig. Ik heb 2 kleinkindjes en dat is een ongelooflijke bron van geluk.
U straalt. Ja. Ik wens u er heel veel plezier mee. Professor Lieven Annemans, dank je wel. En heel graag tot een volgende keer.
Met veel plezier.